Onze hulp en onze verwachting staat op deze bijzondere hemelvaartsdag in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie-enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen op Psalm 123 vers 1, ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid, 123 vers 1. Schriftlezing gemeente is vanmiddag, net als vanmorgen in de bevestigingsdienst uit de brief aan de Hebreeën. We lezen vanmiddag hoofdstuk 2, de versen 1 tot 12. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof en wij doen dat op deze hemelvaartsdag met de woorden van onze Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 49, 50 en 51. En in aansluiting daaraan zingen wij Psalm 110, de versen 1 en 2. We lezen dus Hebreeën 2 vers 1 tot 12. We belijden ons geloof met de woorden van Catechismus 49 tot 51. En we zingen de beide eerste versen van Psalm 110.
Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest, en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen, de welke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden van degenen die hem gehoord hebben, God bovendien medegetuigende door tekenen, en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heiligen Geestes naar zijn wil. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld, van welke wij spreken. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende, wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond, en gij hebt hem gesteld over de werken uwer handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Vandaarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij, vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid, door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt, en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, zeggende, ik zal uw naam mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. Beleiden we ons geloof met de woorden van de Heidelbergse Catechismus. Vraag 49. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Het antwoord luidt ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is. Vraag 50. Waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods? Het antwoord, dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd zijner christelijke kerk, door wien de Vader alle dingen regeert. Vraag 51. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Het antwoord, eerstelijk, dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna, dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart.
Thank you.
woord van de Heere gemeente, dat ik u mag bedienen in deze eerste dienst waarin ik u weer als uw eigen dienaar des woords mag voorgaan, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. Hebreeën 2, vers 9, de eerste woorden. Hebreeën 2, vers 9a, dan luidt Gods woord onze tekst voor vanmiddag. Maar wij zien Jezus. We willen de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Op deze hele bijzondere dag, Heere, in het leven van uw kerk, die de troonsbestijging mag vieren, al voor de zoveelste keer van de koning die Davids troon beklom, en die nu in heerlijkheid is gezeten aan uw rechterhand. Bijzonder ook in ons nationale volksleven, omdat we vandaag herdenken dat u ons 60 jaar geleden bevrijdde van dat verschrikkelijke regime, dat in zijn houding in het bijzonder tegenover uw oude verbondsvolk Israël liet merken hoezeer het niet alleen antisemitisch, maar ook antichristelijk van karakter was. Deze bijzondere dag in het midden van de gemeente, nu ze opnieuw een derde dienaar van het woord mag ontvangen. Bijzonder in het leven van uw dienstknecht en zijn vrouw, nu ze opnieuw verbonden worden aan een gemeente waar u hen in het verleden een plaats gaf. Op deze dag komen we samen voor uw aangezicht. U leidt de geschiedenis, Heere. U beheerst de geschiedenis. U hebt de geschiedenis definitief zijn beslissende plaats gegeven, toen uw Zoon, de Heere Jezus Christus, gestorven op het kruis van Golgotha, opstond uit het graf en met alles wat hij verworven had aan gaven en weldaden, als de triomfator ten hemel deed varen. U bent het ook die het leven van mensenkinderen leidt, die zorgt voor uw kerk op aarde. Voor uw buigen we ons in diep ontzag, in verwondering over uw leiding. Voor uw buigen we ons, vooral ook in verwonderde dankbaarheid voor dat evangelie dat u aan uw kerk hebt toevertrouwd, opdat die kerk dat in deze wereld zou bewaren en zou uitdragen. Het evangelie van de Heere Jezus Christus, in wie u zelf, de God tegen wie we gezondigd en van wie we afgevallen waren, een antwoord hebt gegeven, het antwoord op onze grote nood. Het evangelie uitzicht biedt, te midden van alles en dwars door alles heen. En als wij vanmiddag hier zijn samengekomen, Heren, juist in verband met het feit dat u wilt dat de prediking van het evangelie zal voortgaan, ook hier op Urk, dan vragen we van u, geef dat van het begin tot het einde van deze dienst, in het midden van ons, iets ervaren mag worden van wat eens discipelen ervoeren op die berg waar uw Zoon verheerlijkt werd. Ze zagen niemand dan Jezus alleen. En alles wat de wereld ons te zien geeft, Heere, en alles wat ons eigen leven maar al te vaak te zien geeft, het is boordevol van alles en nog wat dat verdrietig maakt en dat pijn geeft. Maar waar we de Heere Jezus zien, daar zien we licht, daar is leven, daar is toekomst. Laat in deze dienst zijn naam verheerlijkt worden. En laat deze dienst mogen zijn als een venster in de hemel, waardoor we zicht krijgen op de troon van u en van het Lam. Geef uw dienstknecht daartoe wat hij nodig heeft, een stem om te spreken en de leiding van uw Heilige Geest. En het vaste vertrouwen dat u, die hem roept om opnieuw hier de dienaar van het woord te zijn, die samen met de anderen de gemeente mag leiden, dat u voor uw eigen werk zult zorgen, dat u zult bekwamen, dat u zult geven wat er uitgedeeld mag worden. Geef uw zegen aan ons allemaal, aan de gemeente, hier in de kerk. Dat deel van de gemeente dat straks zal samenkomen in de schuilplaats en in de Pieterzand. Anderen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon of later via de cassette. Wilt u een bijzondere zegen schenken, Heere, aan wie dat bijzonder nodig heeft? En ook vanmiddag in deze dienst bidden we u samen voor Sjoerd en Lia van Sloten, die morgen hun kleine meisje naar het graf moeten gaan dragen. Heren, er ligt een schaduw over de vreugde die er in ons midden mag zijn. De schaduw van een gemeente die leidt met andere leden mee. De schaduw van het verdriet. Dat als het ware ook weer oproept wat bij anderen ook nog heel recent gebeurd is aan ingrijpende dingen in het leven. En te midden van dat alles bidden we u juist voor hen, Heere. Geeft u ze de genade te mogen zien op de Heere Jezus Christus. En laat er morgen rondom dat geopende grafje het licht mogen vallen vanuit een geopende hemel. En zegen onze broeder, die ook dan het woord heeft te verkondigen. Wij komen samen voor uw aangezicht, Heer, om u te bidden voor een ieder van ons, ook voor gasten in ons midden, voor de hele Urkers samenleving, tot welke kerk we dan ook behoren. We vragen van u, Heere, geef dat uw woord heerschappij mag hebben en dat de grote koning in de troon regeren mag in de harten en in de levens van jongeren en van ouderen. We bidden om uw zegen, Heere, over die jongeren en alweer wat ouderen uit het midden van de gemeente die naar het buitenland gingen in dienst van uw woord en van uw koninkrijk. Die op eenzame posten staan, wier gedachten misschien op dit ogenblik ook wel naar ons uitgaan. Onze gedachten gaan naar hen, maar vooral laten ze mogen merken dat u aan hen denkt, dat u hen zegent. Ontferm u over heel uw kerk. Ontferm u over uw vervolgde kerk. Ontfermt u over die grote delen van de wereld die nog steeds niet weten wat het is om vrij te zijn, zoals wij in Nederland al 60 jaar vrij mogen zijn. En ontferm u over ons land en volk, dat in zoveel opzichten het verschil tussen vrijheid en bandeloosheid niet meer kent. Erbarm u en laat met kracht uw koninkrijk mogen komen. Uit genade, in de vergeving van al onze zonden vragen we dat, pleitend op het bloed van het Lam, met een beroep op dat Lam aan uw rechterhand, dat leeft om voor zijn volk te bidden. Amen. De dienst voor offeranden vindt plaats, gemeente. De collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk en voor schulddelging. We zingen Psalm 42, de versen 2, 3 en 5. 42, 2, 3 en 5. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 89, vers 7, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, het is alweer jaren geleden dat ik eens een keer las over een gemeente waar een groeiende onvrede ontstond over de prediking van het woord, zoals die gebracht werd door de toenmalige predikant van die gemeente. Die onvrede werd op een gegeven ogenblik vertolkt door een klein briefje dat de predikant, die het betrof, op een zondagmorgen vond op de kanselbijbel toen hij op de preekstoel kwam. Op dat kleine briefje stond één zinnetje. Wij wilden Jezus wel zien. In hoeverre de aanklacht die in dat zinnetje doorklinkt terecht was. In hoeverre degene die dat briefje geschreven had zich bewust was in welk verband die woorden eigenlijk staan. Dat weet ik niet, dat doet er niet zo heel erg toe. Maar op zichzelf is het uiteraard een hele gerechtvaardigde wens. Wanneer een gemeente zegt, daarvoor komen wij in de kerk. Om de Heer Jezus te zien. Jezus, die in de wereld gekomen is om zondaren te zoeken en zalig te maken. Jezus, in wie God de Vader zich op het rijkst heeft geopenbaard, zowel in zijn rechtvaardigheid als in zijn barmhartigheid. Die door de Heilige Geest wordt verheerlijkt en toegepast in het hart en in het leven van zondige mensenkinderen. Wij willen Jezus wel zien. Nou, iemand die dat vraagt, die heeft de apostel Paulus aan zijn kant die gezegd heeft, en dat is nou precies wat mijn bedoeling is, sinds ik door de Heere geroepen ben om het evangelie te verkondigen. Wij hebben besloten niets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd, de kracht Gods en de wijsheid Gods, tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Het is de enige naam, zegt Petrus, wanneer hij een spreekverbod krijgt over die naam. De enige naam waarvan het zin heeft dat we die uitroepen. Want er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor wij moeten zalig worden dan die dierbare naam van Jezus. En of je Petrus dan tegenkomt op de Pinksterdag in Jeruzalem met de duizenden voor hem. Zijn hele preek is uiteindelijk Christus prediking. Heel concreet, deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Of dat je een andere evangelist of prediker van het evangelie tegenkomt, Filippus, die maar één toehoorder heeft op die wagen daar in de woestijn, uitgaande van de schrift, verkondigde hem Jezus. Daar gaat het dus om in het licht van de Bijbelgemeente, wanneer de Heere een dienaar van het woord zendt met last en macht om het evangelie te verkondigen. Daar gaat het om dat u niet die dominee leert kennen, ja dat mag natuurlijk en passant ook wel, maar daar gaat het niet om, het gaat erom dat u hem ontmoet. En dat in de boodschap van de dienaar des woords, God zelf aan het woord komt. God die door zijn mond tot u spreekt. En die zegt wie u ook bent. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. En uw ziel zal leven. Daarvan spreekt Gods woord in deze intrededienst op Hemelvaartsdag 2005, gemeente. Nu we opnieuw als een wonderlijke leiding van de Heere, en zo ervaar ik dat samen met mijn vrouw in ons leven aan u verbonden ben als dienaar van het woord. En voor het eerst in die hoedanigheid u het evangelie mag verkondigen, zoals we dat lezen in onze tekst. Maar wij zien Jezus. We letten ten eerste op de situatie waarin we Jezus zien. We letten ten tweede op de wijze waarop we Jezus zien. We letten ten derde op de reden waarom we Jezus zo zien. Maar wij zien Jezus. Ten eerste de situatie waarin. Ten tweede de wijze waarop we Jezus zien. Ten derde de reden waarom we Jezus zo zien. Wanneer we om te beginnen onze tekst eerst maar eens rustig wat lezen, gemeente, dan wordt het volkomen duidelijk op het eerste gezicht dat dit niet een woord is dat zomaar los van een bepaald verband als een wandtekstje aan de muur kan worden gehangen, zoals er inmiddels in mijn studeerkamer al een heel aantal teksten hangen, teksten die ik van deze en van gene heb gekregen omdat ik daarmee bevestigd ben of daarmee intrede heb gedaan in mijn vorige gemeente. Onze tekst staat heel duidelijk in een bepaald verband tegen een bepaalde achtergrond. Er staat immers maar niet hier, wij zien Jezus, maar er staat, maar wij zien Jezus. Met andere woorden, er is wat aan vooraf gegaan, waardoor dat woordje maar in onze tekst nodig is geworden. Maar wij zien Jezus. En als je het dan in het Grieks van de grondtekst leest, dan wordt het nog een beetje aangezet gemeend. Want daar staat, hem echter ziende. Jezus. En als je dan bovendien nog eens een keertje let op dat werkwoord zien, dan ontdek je, er wordt een ander werkwoord gebruikt dan wat er in een vorig vers gebruikt wordt. Een werkwoord dat kennelijk bedoelt te zeggen dat je aandachtig moet kijken. Dat je aandacht erop gevestigd wordt. Als ik dat nou vanmiddag mag proberen wat duidelijk te maken aan de kinderen in de kerk, dan denk ik, die jongens en meisjes hier, die zullen wel net zoals wij dat vroeger wel deden, zo'n spelletje wel eens spelen van ik zie wat jij niet ziet. Je kent dat spelletje wel, dan heeft er iemand wat in zijn gedachten en de anderen die mogen dan raden. En dan heb je kinderen die zeggen, jij bedoelt zeker dat, nee dat bedoelt hij niet, jij bedoelt zeker dat, nee dat bedoelt hij ook niet. Maar dan heb je soms ook van die slimme jongens en meisjes. En die kijken naar degene die het raadsel heeft opgegeven. En dan zien ze dat zijn ogen geregeld in een bepaalde richting gaan. En dan volgen ze de richting van zijn ogen. Je bedoelt zeker dat. Nou, zoiets, gemeente, zou je kunnen zeggen, heb je nou ook in onze tekst van vanmiddag. Maar wij zien Jezus. En het is kennelijk de bedoeling van degene die dat zegt, dat de anderen in diezelfde richting zullen kijken en dat maar niet eventjes oppervlakkig doen om vervolgens hun blik weer op wat anders te richten, maar dat ze er met aandacht naar zullen kijken om op zich te laten inwerken. Wat zien we nou eigenlijk? En wanneer we dan wat op het verband letten, gemeente, dan is het volkomen duidelijk dat dat voor de mensen tot wie dit gezegd wordt, bepaald niet gemakkelijk is in dat, op dat moment. Die mensen die hier worden aangesproken, gemeente, die zien een heleboel dingen niet. En tegelijkertijd zien ze een aantal dingen wel en daar worden ze bepaald niet vrolijk van. Integendeel, daar worden ze door neergedrukt en met moedeloosheid geslagen. In dat opzicht zou je kunnen zeggen, gemeente, is het inderdaad een woord dat typerend is voor de gemeente die leeft in de bedeling naar hemelvaart. Als je daaronder tegen die wolk aankijkt, dan zie je alleen maar de donkere schaduw en je kijkt om je heen en je ziet van alles, maar hem zagen ze niet meer. Jezus verdwenen uit de ogen. En dat betekent, gemeente, dat om onze tekst te verstaan moeten we om te beginnen vragen, wat is er nou eigenlijk aan de hand met de mensen die we hier in het verband van onze tekst ontmoeten? En dominee Polinder heeft dat vanmorgen ook al gezegd in de bevestigingsdienst. Er zijn mensen tot geloof gekomen zijn in de Heere Jezus Christus. En of dat dan mensen zijn geweest die vanuit het Jodendom zijn gekomen. Je zou daaraan kunnen denken, gegeven de vele verwijzingen naar de Joodse godsdienst die u in deze brief tegenkomt. Of dat het om heidenen gaat die christen geworden zijn. Uiteindelijk is dat ook niet zo belangrijk, gemeente, voor het verstaan. Maar in elk geval, we hebben hier te maken met mensen die de blijdschap van het evangelie hebben leren kennen. Zoals die typerend is voor de kerk op hemelvaart. Dan lezen we dat immers, dat de discipelen terugkeren naar Jeruzalem met grote blijdschap. Zoals die typerend is voor de kerk in de Pinksterbedeling, omdat het de Heilige Geest is die de blijdschap van het geloof leert. Dat hebben deze mensen ook ontvangen, gemeente. Ze hebben ervan gezongen. Onze koning is van Israëls God gegeven. En hij is een koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. Hij is een machtige koning die zijn volk bevrijdt van alle vijanden. En op een gegeven ogenblik is dat allemaal zo verschrikkelijk tegengevallen. Ze hebben gemerkt dat ze maar een minderheid waren midden in die grote wereld die goden vijandig was, of het nou Joden of heidenen waren, maar ze stonden vijandig tegenover de volgelingen van Jezus van Nazareth. En ze hebben te maken gekregen met verdrukkingen, met vervolging, er staat verbeurd, verklaring van goederen. Er zitten hier niet zoveel mensen meer in de kerk die heel bewust de oorlog hebben meegemaakt, maar mensen die dat nog wel hebben meegemaakt, die weten dat uit hun eigen omgeving misschien nog wel huizen die in brand werden gestoken, goederen die verbeurd werden verklaard, zodat je als een vluchteling op straat kwam te staan met misschien hoogstens alleen nog maar de kleren aan je lijf als je enige bezit. En er is een moment gekomen dat die mensen tegen elkaar hebben gezegd, hoe zit dat nou eigenlijk met die Jezus die we hebben leren aanvaarden door het geloof? Mensen die, als ze misschien al wat woorden van de apostel Paulus hebben leren kennen, hebben gezegd, die Paulus die heeft het soms over overwinnaars en die heeft het soms over slachtschapen. Nou, van dat eerste merken we niet veel en van dat laatste merken we des te meer. Slachtschapen die in grote nood zijn. En die het gevoel hebben dat ze machteloos en weerloze prooi zijn van de roofdieren en van de wilde beesten der aarde. En van mensen die erop uit zijn om de schapen en de kudde te vernielen. En er kwam een moment dat de mensen van die gemeente elkaar zijn gaan aankijken en dat ze tegen elkaar hebben gezegd, is dit het nou? Is dit het nou wat we meenden te ontvangen toen we die grote koning leerden kennen van wie ons verteld was dat hij Davids troon beklommen heeft, die alle macht heeft in hemel en op aarde, die spoedig komen zal om alle dingen nieuw te maken? Staan wij nou inderdaad aan de kant van de overwinnaars? Vergissen wij ons niet? En ze raakten hun houvast kwijt en ze kwamen met alle mogelijke waaroms. En de brief die spreekt over vertraging in de gang en verslapping in de dienst. En zelfs het dreigende gevaar van afval. En u hoort de vermaningen hier klinken. Kijk er nou vooruit dat het met jullie niet net zo gaat als met Israël in de woestijn. Van wie het merendeel niet kon ingaan vanwege zijn ongeloof. Kijk er nou vooruit dat jullie niet gaan lijken op Esau, die voor één schotel soep zijn eerstgeboorterecht heeft verkwanseld. In elk geval, de voorganger van de gemeente, want zo zullen we het ons wel moeten voorstellen, dat we hier te maken hebben met mensen die tot een bepaalde gemeente behoorden. De voorganger van die gemeente, die komt ervan op de hoogte dat het in zijn gemeente op deze manier gist. En op deze manier kookt. En hoe die daarvan op de hoogte is geraakt, want we lezen immers dat hij buiten de gemeente verkeert op dat ogenblik. En we krijgen sterk de indruk dat dat ook met die vervolgingen te maken heeft gehad. Dat de man verbannen is geweest, zoals Johannes op Patmos verbannen is geweest. En die dominee met hart voor zijn gemeente, die die zit daar ook mee. Hoe moet ik nou de schapen van de kudde die de Heere mij heeft toevertrouwd vertroosten, op het rechte pad brengen, bemoedigen, terechtwijzen? En hij voelt wel aan dat het niet wachten kan totdat hij terug wordt gegeven aan de gemeente, al heeft hij wel hoop erop dat dat binnenkort zal gebeuren. En het gevolg is dat hij maar een preek schrijft. En die preek, daar voegt hij dan een kort briefje bij en dat vormt samen de brief aan de Hebreeën. En de Heilige Geest heeft het goed gedacht dat we die een plaats zouden krijgen, dat die een plaats zou krijgen in de Bijbel, zodat het een boodschap zou worden voor Gods kerk van alle tijden. Woord van de Heere gesproken door een van zijn knechten. En het is een brief dus aan mensen die van alles zien, maar die Jezus uit het oog dreigen te verliezen. Mensen die van alles ervaren, maar die het houvast aan de machtige beloften van God dreigen kwijt te raken. Ziet u dat voor uw gemeente? Zo'n gemeente zoals er op de achtergrond van onze tekst blijkbaar is geweest. Ziet u voor u die situatie die schuilgaat achter dat woordje waar de tekst van vanmiddag mee begint? Dat woordje maar. En als ik u gevraagd heb, ziet u het voor u, dan kan ik ook de volgende vraag dus stellen. Herkent u het misschien? Herken jij het? Een jongere die vanmiddag in de kerk zit, misschien wel omdat zijn moeder heeft gezegd, joh, dan moet je er vanmiddag wel zijn, want die dominee die komt niet voor stoelen en voor banken. Maar jij zit hier met de gedachte, dominee, je kan me nou een heleboel vertellen over de Heere Jezus Christus, maar wat zie je ervan? Zulke jonge mensen kom je toch niet alleen in het westen van Nederland tegen, die kom je ook op Urk tegen, is niet waar? Dan denk ik maar aan zo'n jongere die dan in deze dagen wat hoort en wat leest over 60 jaar vrijheid in Nederland en de herinneringen aan wat er in die 5 jaar daaraan vooraf is gegaan. Een jongere die dat misschien voor het eerst echt bewust allemaal hoort en leest wat er zich heeft afgespeeld in concentratiekampen als Auschwitz en Dachau. Jongeren die misschien voor het eerst eens een keer daar langs de kusten van Noord-Frankrijk zijn getrokken en die daar de oorlogskerkhoven heeft gezien met die duizenden graven die zich aan één regen. Allemaal jonge mensen die daar kapot zijn geschoten. Vanwege de waanzin van die ene man daar in Berlijn die dat hele volk kon opjutten. En die er oorzaak van is geweest dat miljoenen mensen uit dit leven zijn weggerukt en kapot zijn gemaakt. Als het al overleefde tot op de dag van vandaag. De jongeren die zeggen, dominee, moet je me nou eens vertellen, hoe kan dat nou als Jezus nou alle macht heeft in hemel en op aarde? En dan heb je het niet alleen over de verleden tijd. Dan zit er misschien wel iemand vanmiddag hier in de kerk die de beelden weer voor zich ziet van de tsunami in Zuidoost-Azië. En misschien herinnert u zich de verhalen wel die Marco Kofferman uit ons midden afkomstig erover heeft verteld toen hij als MAF-piloot daar in die buurt ook wat hulp mocht verlenen. En u ziet voor u de foto's van Darfur. En zo'n berichtje in de krant van 120.000 van die meisjes in deze wereld die dienen als seksslavin en kindsoldaat. Om dan maar niks anders meer te noemen. Want je wordt er alleen maar akelig van. En dan zit er misschien vanmiddag wel een jongere hier in de kerk die zegt, dominee, we hebben net gelezen met die belijdenis van Christus die het hoofd is van de kerk. Moet u me eens uitleggen hoe dat nou kan dat hier op Urk die kerk zo verbrokkeld en zo verdeeld is en dat zo mensen tegenover elkaar kunnen komen te staan. En Dan zit er hier vanmiddag een visserman in de kerk die zegt, dominee, dit kan allemaal wel waar wezen, maar als het zo doorgaat met de visserij, dan ligt mijn schip dit najaar voor de kant en het komt er niet meer van af, want mijn bedrijf gaat eraan kapot. De regelgeving vanuit Brussel en de prijzen van de diesel. En dan zit er hier een moeder die met een stuk pijn in haar hart in de kerk zit, omdat ze gedurig denkt aan haar zoon die aan de drugs verslaafd is. En aan haar dochter, met wie het helemaal de verkeerde kant op gaat. En om het dan maar helemaal concreet te maken, dan denk je maar aan dat jonge echtpaar. Dat morgen samen met de kindertjes die de Heere ze gelaten heeft, voor de tweede keer in hun jonge leven aan het graf van een kind staan, oude meisje van 14. Waarvan de dokter zeiden, dat kind heeft een ziekte waar geen kruid tegen gewassen is. Wij weten niet wat we ermee moeten. Hoort u dat maar? En misschien moet ik het nog een andere kant op doortrekken, gemeente. Dan denk ik aan iemand hier in ons midden die aan zijn zonde ontdekt is. En die zegt, dominee, weet u wat ik zie? Dat zegt die psalm, mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. En dan zit ik met de vraag, hoe zal ik nou rechtvaardig verschijnen voor God? En dan zitten er hier die zo te strijden hebben met de macht van de vorst der duisternis in hun leven. Die zeggen, er zijn echt wel momenten in mijn leven dat ik met die zonde wil breken en dat ik wil dat het anders wordt. Maar heeft het me zo weer te pakken. Je moest dus weten hoe erg het is om slaaf te zijn. En het is toch de laatste tijd nogal wat gebeurd in onze gemeente. Misschien dat je die dingen dan wat meer je bewust wordt, omdat je terugkeert naar een gemeente die je voor een groot deel al kent. En zo zijn er ook op dit ogenblik die de dood op zich zien afsluipen met zijn knokige vingers. En die zo graag nog willen leven omdat ze jong zijn. Machteloos staan. Ziet u die gemeente? Die hoort van Jezus die alle macht heeft. En die zegt, ik zie er zo bitter, bitter weinig van. Dat zo'n gemeente, dat zulke mensen in zo'n situatie, zegt de voorganger van onze tekst. En hij zegt dat geleid door de Heilige Geest. Maar wij zien Jezus. En in dat woordje maar hoort u dat hij niet over de problemen van de mensen heen walst. En dat hij niet zegt, daar moet je je maar geen zorgen over maken. En daar moet je je niet zoveel van aantrekken. Maar hij voelt als het ware de nood en de spanning en de ellende van de mensen aan. Hij zegt, u ziet het. Ik mag u hem verkondigen. Ik mag u hem laten zien. En het is natuurlijk duidelijk, gemeente, dat moet een dienaar des woords zelf ook leren zien. U begrijpt misschien wel dat ik in de afgelopen maanden nogal eens wat terug heb gedacht aan de vorige periode hier op Urk. En wat ik nooit vergeten zal, dat moment dat het hier op Urk stormde in de adventstijd van 1985, toen de hele quoteringsproblematiek hier bijkans tot een oorlog leek te leiden. En toen lag ik in Zwolle in het ziekenhuis en ik kon geen vin verroeren en ik lag te springen in mijn bed omdat ik dacht ik moet erbij zijn. Toen op die morgen, toen mijn Bijbeltje openging, toen las ik die woorden, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. En even verderop, het welbehagen des Heren zal door de hand van mijn knecht gelukkig voortgaan. Het was alsof de Heren zei, blijf jij dan allemaal in je bedje liggen. Ik heb jou er niet bij nodig. Ik zorg zelf wel voor mijn werk. Welbehagen des Heren door zijn hand. Wij zien Jezus. En dan mag ik vanmiddag zeggen, gemeente, dat het wat uw gedachten zo beheerst, houd dat maar vast. U kunt het toch niet anders, want u wordt het door beheerst. U ziet het als het ware voortdurend voor uw aandacht. Maar ik mag u in die situatie ook wat anders laten zien. Ik mag u iemand anders laten zien. Wij zien Jezus. U zit met die vraag, wat heb je nou eigenlijk aan de Heere Jezus? En jij loopt daar op stuk. Mag ik u vragen om eens mee te kijken in de richting die het woord ons wijst en die ik u vanuit het woord wijzen mag. Kijk eens goed. Allereerst naar de naam die ten hemel gevaren Heere hier krijgt, de naam Jezus. Dat staat hier niet toevallig, gemeente, dat staat hier niet omdat dat elk ogenblik in de Bijbel er staat. Dat is de eerste keer in deze brief dat de naam zo gebruikt wordt. Je leest in deze brief heel vaak over de Zoon van God en je leest heel vaak over Christus en over de priester en over de koning. Jezus. U weet wel, hè, dat is de naam die de Vader hem gaf. Waarom gaf de Vader hem? De Vader zei, u moet weten dat ik ervan overtuigd ben, dat ik hem gezonden heb. Dat hij met mijn volmacht is gekomen om Jezus te zijn, dat wil zeggen. Hij zal zijn volk zalig maken. Hij verlost van het grootste kwaad. Hij brengt tot het hoogste goed. Wat is zalig? Ik heb het denk ik in het verleden hier op de preekstoel ook wel eens een keer gezegd. Dat woordje, dat betekent eigenlijk vol, hè? Dat is het voordeel dat je op de preekstoel een glaasje water hebt staan, gemeente. En die glas, dat zit een heel eind vol. Dat kunt u misschien op een afstand wel zien, tot zover. En vanuit de kan die hier staat, zou ik het vol kunnen schenken. Waarom is dit glas vol, gemeente? Dit glas is vol op het moment dat er geen druppel meer bijeen kan. Op het moment dat wanneer ik er nog een druppel aan toe zou willen voegen, er een straaltje uitloopt. Nou, dat is nou het werk van de Heere Jezus. Zaligmaker. Hij maakt vol, zo vol, dat op het moment dat ik denk, ik moet er nog wat aan toevoegen, raak ik meer kwijt dan dat ik overhoud. Volmaakt. Hij verlost van het grootste kwaad, hij brengt tot het hoogste goed, zo zeggen we wel eens. En onze catechismus zegt het, omdat hij ons zalig maakt en van alle zonden verlost. Van alle zonden. En dan kijk ik maar even naar die mensen in ons midden die straks zeiden, dominee, als ik mijn zonde voor ogen zie, dan zeg ik, mijn zonde is te groot en dat de Heere daar mij van zou kunnen verlossen. Te groot. En ik snap dat wel. En u bedoelt daar ook mee te zeggen dat u uzelf als een zo grote zondaar ziet. Maar hebt u zich wel eens gerealiseerd dat u daarmee eigenlijk de Heere tekort doet? En dat u daarmee eigenlijk de Heere Jezus kleineert. Nog een keer, u zult dat niet zo bedoelen, maar u zegt die Heere Jezus, hij kan wel zaligmaker zijn, maar niet zo'n zaligmaker, dat hij ook op mijn zonden een antwoord heeft. Wij zien Jezus. Al ben u nog zo'n grote zondaar, al heb u nog zo lang gezondigd, zo veel, zo groot, zo zwaar. Wanneer u hier in de kerk komt, dan mag ik u verkondigen. Jezus, volkomen zaligmaker van al onze zonden. En als je daarbij dan ziet, gemeente, hoe hij dat gedaan heeft. Een weinig minder dan de engelen geworden, staat er in het verband van onze tekst. Een weinig tijd, zo zou je het ook kunnen vertalen, minder dan de engelen geworden. En het is goed om ons dat te realiseren, gemeente, wanneer het lijden van deze tegenwoordige tijd ons zo diep treft. de Heere Jezus Christus door lijden tot heerlijkheid is gekomen. Dat hij de weg van het lijden is gegaan. En daarom medelijden kan hebben met onze zwakheden. Daarom kan begrijpen wat er in ons leven zich afspeelt. Hij die arm geworden is, daar hij rijk was. En als je dat ziet, gemeente, dan kan je de Heere niet meer van kwaad verdenken. Ook al snap je er geen syllabe van dat het in je leven gaat zoals het gaat. Maar dan zeg ik, hoe dan ook, maar ik kan hem niet van kwaad verdenken. En kijk eens goed, u die ontdekt hebt dat uw zonde u tot een voorwerp van Gods toorn maakt. Het loon van de zonde is de dood. Dat is waar en het is goed dat u dat terdege beseft. Ik heb de dood verdiend. Maar dan zegt het verband van onze tekst, deze Jezus heeft de dood gesmaakt. Tot in de diepste diepte toe heeft hij gepeild en geproefd wat dat wil zeggen. De dood in te gaan als de straf op de zonde. En onze broeder voorganger die dit woord mag schrijven zegt, dat heeft hij door de genade Gods gedaan. Voor anderen, voor zondaren. En kijk eens, u die botst op de macht van de Satan en van de wereld. Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, aan de rechterhand van de Vader die tegen hem gezegd heeft, heers te midden van uw vijanden totdat ik ze aan u onderworpen heb. En de schrijver zegt, alle dingen zijn hem onderworpen en er is niks uitgezonderd. En u proeft wel dat hij begrijpt dat er in het midden van zijn gemeente mensen zijn die meteen met hun vragen komen en meteen met hun ja-maars komen. Er is niks uitgezonderd dat hem niet onderworpen is. Bij wie kun je dan beter terecht met je strijd tegen de duivel? Bij wie kun je dan beter terecht met je kind dat een slaaf is geworden van de zonde? Bij wie kun je dan beter terecht met die wereld die zo trekt aan uw gezin? Bij wie kun je dan beter terecht met je ziekte, met je eenzaamheid? Wij zien Jezus. Ja, zegt u dominee, dat kan al best wezen dat u er wat van hebt gezien, maar wat heb ik daar nou aan? U moet nog eventjes luisteren naar deze tekst. Die voorganger die deze brief schrijft, deze preek houdt, die zegt niet gemeente, ik zie Jezus. Hij zegt, wij zien Jezus. Wij, zegt hij tegen die mensen die van alles en nog wat zien, maar die zeggen, we zien niks van de Heere Jezus. Wij, zegt hij. En dat is nou typisch het werk van een dienaar des woords in het midden van de gemeente, om de gemeente als het ware mee te nemen in dat zien. Misschien kan ik dat ook met een voorbeeld duidelijk maken. Het is alweer jaren geleden dat ik in Abbotsford in het ziekenhuis in Canada een oude vrouw ontmoette. Ze was opgegroeid in het Groninger Westerkwartier. Maar inmiddels was ze oud geworden als emigrant in Canada. En ze zat daar in het ziekenhuis en ze was de taal, het Engels was een heel eind weer kwijtgeraakt. En ze voelde zich eenzaam en ze was neerslachtig en ze zat dat voor zich uit te kijken. En ineens realiseerde ik me. Die vrouw moet uit de gemeente komen waar mijn vroegere hoogleraar, professor Kramer, als dominee heeft gediend. En ik zei tegen haar, heb u dominee Kramer nog gekend? En ineens lichtte dat gezicht op. Dat is meer dan een halve eeuw geleden. Maar haar gezicht lichtte op en ze vertelde van de preken van die dominee. Ze zei, dominee, weet u, wanneer dominee Kramer bij ons spreekte, dan waren er van die diensten dat je het gevoel had dat de hemel boven de kerk openging. En dat we het alleen maar jammer vonden als de dienst was afgelopen. Onder een open hemelsader. En we zagen de Heer Jezus. En de Heilige Geest die gebruikt het om ogen te openen, om harten te ontsluiten, om mensen te brengen tot het geloof in die Christus. Gemeente, dat is de bedoeling. Dat de Heilige Geest als het ware de prediking gebruikt waarin de dienaar van het woord mag laten zien dat er een open venster in de hemel is, waardoor we zicht krijgen op die Heere Jezus Christus, die alle macht heeft en die het antwoord is op de schuld en op de macht en op de gevolgen van de zonde. En ik zie nog dat gezicht van die oude zusters, is inmiddels al lang overleden voor me. Dat glansde. Ineens ervoer ze de troost die ze toen had leren kennen, de troost, gekocht te zijn met het bloed van Christus, verlost te zijn door de kracht van Christus, bewaard te worden door de Vader van de Heere Jezus, zodat alle ding tot je zaligheid dienen moet. Dat is de boodschap, gemeente. Wij zien Jezus. En als we naar de kerk komen, dan bidden we samen om de Geest die ogen en oren en harten ontsluit. En we bidden dat voor die jongeren, die dat contact dreigt te verliezen omdat de wereld zo sterk is in zijn leven. En voor die broeder die zo zit te tobben over zijn bedrijf. En voor iedereen die met het hoofd naar beneden loopt. Heren, open toch zijn ogen op dat hij mag zien. Mag ik nou eens vragen, kom u daarvoor naar de kerk? In welke situatie van uw leven dan ook. En zeg, Heere, zou u dat venster dat u geopend hebt in de hemel voor mijn ogen open willen zetten? Opdat ik het mag zien. Zien wie u bent. In de realiteit van mijn leven vandaag. Met iemand dan verandert er dan wat in de situatie? Dat kan. Dat kan. Mag ik ook daar nog een voorbeeld van noemen? Ik ben 1 keer eerder op 5 mei bevestigd, toen ik naar Nunspeet ging. En die dienst van die 5 mei 1971 is voor mij onvergetelijk geworden, omdat we in die dienst voorbeden deden voor een klein jongetje. Een neef van onze dominee Polinder is net zo oud als hij. En net zo oud als onze Mannix. In Zwolle in het ziekenhuis lag en de dokter had gezegd, heeft een tumor in zijn hoofd en die is inoperabel. De jochie moest sterven. En zijn opa, de oude Lammert Haverkamp, zat in de kerkenraad en hij zei tegen me, dominee, zou u in deze dienst voor mijn kleinzoon willen bidden? Samen hebben we het ervaren hoe de Heere in die dienst gebed gaf. Dat we als het ware de troon van Gods genade mochten aanlopen. En in de loop van de weken daarna gebeurde het wonder dat de dokter eerst zei, de tumor groeit niet meer. En dat hij toen zei, de tumor die verschrompelt. En dat hij tenslotte zei, hij is weg. Dat kan. Wij denken veel te klein, gemeente, van de kracht van het gebed. Een biddende gemeente. Gemeente die biddend verbonden is met de troon in de hemel, die mag ook vandaag wonderen verwachten. Daar hoef je geen kunst en vliegwerk voor uit te halen. Maar u hebt gelijk als u zegt dat het niet altijd gebeurt. Stefanus die zegt het, hè. Vol van de Heilige Geest, ik zie de hemel geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand Gods. Het volgende ogenblik krijgt hij wel de stenen tegen zijn hoofd. En wordt hij wel doodgegooid door de mensen die in hem de Heere Jezus haten. Al wordt hij getroost omdat hij sterft onder een open hemel. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En als de Heer het woord opent, gemeente, en als de Heer dat zicht geeft, Dan komt er inderdaad iets van dat getroost reizen, ook onder het heiligend kruis. Iets van dat besef, hij zal het alles maken dat ge u verwonderen moet. Hij die alle macht heeft. Ja, zegt iemand, maar nou heb ik nog wel ene vraag, dominee. En waarom doet de Heere dat nou zo? En waarom grijpt de Heere dan niet in met macht? En waarom komt de Heere dan niet in zijn majesteit? Moet je eens voorstellen dat dat nou gebeurde, gemeente. Moet je eens voorstellen dat dat vanmiddag gebeurde, dat de Heere hier in het midden van de Urker Maranatenkerk kwam. Niet via een mannetje in een zwart pak. Dat de meeste van u inmiddels wel kennen, al is hij dan wat grijzer geworden sinds die vorige keer. Maar dat de Heere Jezus hier verscheen in zijn majesteit. Dan stond de rechter voor de deur. En dan maar op de man en op de vrouw af, kan dat leiden? Als de Heere vandaag zou komen en als de Heere vandaag met ons in het gericht zou gaan, kan dat leiden? Zou dat inderdaad willen? Ook met het oog op je eigen kinderen of je eigen kleinkinderen. En weet u, dat heeft alles te maken met onze tekst, dat wij de Heere Jezus zo zien. Door het woord. Waardoor de Heilige Geest onze ogen wil openen, zodat we hem in zijn heerlijkheid zien in zijn troon. Dan moet u zich eens indenken dat je dat woord al zo lang gehoord hebt, gemeente, dat dat in je leven geen effect heeft en dat je dan voor hem moet verschijnen. Hoe zullen wij ontvlieden, staat er in het verband van onze tekst, indien wij op zo grote zaligheid geen acht geven? Moet je eens indenken. Die zitten er misschien vanmiddag ook nog wel. Die zich verharden in ongeloof. Die 18 jaar geleden hier ook al in de kerk zaten. En als ze eerlijk zijn moeten zeggen, dominee, er is nog nooit wat veranderd in mijn leven. Het is toch een zegen, gemeente, dat de Heere vandaag verschijnt. In het evangelie. En dat evangelie dat waarschuwt, dat evangelie dat zegt, wanneer u op zo grote zaligheid geen acht neemt, dan komt er een ogenblik dat u voor hem moet verschijnen. En dan is er geen ontkomen aan. Dan zegt de openbaring, dan zullen ze roepen tot de bergen en tot de heuvels, bedekt ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en van het lam. En dat gebed zal niet verhoord worden. Je zult er staan. Alle dingen naakt en geopend. Geen ontkomen. Waarom zien we de Heere zo, gemeente? Omdat het nog heden der genade is. Terwijl het geloofsoog ziet dat de Heere Jezus met eer en heerlijkheid gekroond is. Zie ik daar in deze wereld om mij heen nog niks van. Omdat de Heere nog ruimte geeft voor de verkondiging van dit evangelie. Het feit dat hij een dominee stuurt, gemeente. Ik heb me best afgevraagd, wat moet ik op Urk gaan doen op mijn leeftijd en hoe lang? Maar dit moet ik doen. U die grote zaligheid verkondigen, gemeente. Die grote zaligheid aanbieden. Die grote zaligheid aanprijzen. En als vanmiddag hier iemand zit die zegt, zou dat nou inderdaad voor mij zijn? Dan zeg ik, God stuurt mij terug naar Urk. Waarom? Omdat hij werk voor mij te doen heeft. Hoe lang, dat weet ik niet. En welk werk, dat weet ik ook niet. Maar als u of jij hier in de kerk zit met een onbekeerd hart, wat zou het dan groot zijn als u op dit ogenblik zei, Heere, zal het dan voor mij mogen zijn. Dat u de preek van deze dominee wilt gebruiken om mijn ogen te openen. Opdat ik de zaligheid mag zien in de Heere Jezus Christus. Volkomen zaligheid. Het feit dat God een dominee naar een gemeente stuurt, gemeente, is een bewijs dat God zegt, ik heb geen lust in uw dood. Dat God u zo'n gewillige zaligmaker aanbiedt, zo'n volkomen zaligheid voor ogen schildert. Gemeente, zo mag ik opnieuw in uw midden arbeiden, zolang het God behaagt. En omdat het God behaagt. En ik mag u nodigen om met mij te zien. Te zien door dat venster dat geopend is in de hemel. Op de troon van God en van het Lam. Wie u bent. Hoe u hier ook zit. Wij zien Jezus. Kijk eens goed. En bedenk dat God zelf door de mond van zijn dienstknecht tegen u en tegen jou spreekt. Ik heb één boodschap, gemeente. Wij zien Jezus en dat geeft de vreugde van hemelvaart. Ik heb één vraag voor u en voor jou. Ziet u en ziet jij hem ook? Waar je ogen ervoor open gaan, daar is de echte bevrijding. En ik zie uit naar dat ene antwoord. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in zijn naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hun toe. Uw macht schraagt hen in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. Maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. Amen. Samen danken. Heere, genadige God, wat een wonder dat op deze hemelvaartsdag u in ons midden wilt komen met uw woord. door uw geest. En dat u het vandaag laat merken. Dat u nog altijd doorgaat om zondaren te roepen tot het heil. En uw volk en kinderen die u geroepen hebt, te vormen, te slijpen, te snoeien ook waar dat nodig is, opdat ze die vrucht zullen dragen, die beantwoord aan het doel dat u gesteld hebt. En we vragen van u, Heere, geef ons in de tijd die we van u krijgen, dat we samen veel de hemel geopend mogen zien. Open daartoe de mond van uw knecht. Open daartoe de ogen en de harten van de gemeente. Open daartoe vooral uw woord door uw geest. Opdat we mogen zien, jongeren en ouderen, in alle mogelijke en onmogelijke omstandigheden van het leven. En opdat we zo vermaand worden als dat nodig is. Gewaarschuwd. Maar ook bemoedigd. En getroost. Mijn Jezus, geleid mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn. Heere, maak zo uzelf heerlijk. En zegen ons. En zegen heel uw kerk. De gemeenten waartoe we behoren, zoals we hier in de kerk zitten. De kerkverbanden waartoe we behoren. Geef dat uw kerk mag leven. Onder een open hemel. Met die boodschap, de enige die echt uitzicht biedt in een wereld waarin het steeds donkerder wordt. Opdat steeds sterker die roep mag klinken om die toekomst waarvan we aan de ene kant soms zeggen, Heere, wacht nog maar even. Want we willen zo graag dat onze kinderen en kleinkinderen bekeerd worden, dat ze mee kunnen. En ouderen en jongeren van de gemeente. En de einde van de aarde. En tegelijkertijd. Neem ons mee naar die toekomst. Uit genade. Wacht niet te lang meer, Heere. Maranatha. Amen. We zingen tenslotte Psalm 84, het derde vers, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Verheft uw harten tot God en ontvangt met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u zijn vrede. Amen.
Ik mag enkele mensen uitnodigen die dominee Westerink toe willen spreken. Daartoe wil ik allereerst burgemeester Schutte vragen namens het gemeentebestuur van Urk.
Gaat ook al heen en weer.
Ja.
Ik kijk toch liever mensen aan als ik je toespreek. Ik wil me toch eerst richten tot de kerkraad en de kerkraad van deze gemeente hartelijk danken dat wij als gemeentebestuur uitgenodigd zijn om vandaag, bijzonder vanmiddag, in uw midden te zijn om deze dienst, deze intrededienst van u, dominee Westerink, mee te maken. Wij stellen dat als gemeentebestuur altijd bijzonder op prijs. Het is ook goed om zo in dit soort feestelijke bijeenkomsten dat met elkaar te delen en om zo ook samen als burgerlijke overheid en als kerkelijke gemeente dit soort hoogtepunten toch mee te maken. Dank voor de uitnodiging dat wij daarbij mogen zijn. Ook drie wethouders of twee wethouders zijn in ons midden vanmiddag. Dominee Westerink, laat ik in de eerste plaats u namens het gemeentebestuur heel hartelijk geluk wensen met de dienst van vanmorgen, met uw bevestiging, maar ook vanmiddag met uw intrededienst. Het is voor u de tweede keer. Je hebt dat vanmiddag ook duidelijk aangegeven, een heel bijzondere dag. Allemaal vijven en nullen in de datum. 5 mei 2005. Hemelvaartsdag, de viering van de nationale bevrijding. En dan op zo'n bijzondere dag opnieuw, en dan voor de tweede keer zelfs, in deze gemeente te mogen starten als dienaar van het woord, zoals u dat vanmiddag ook schetste. Ik denk dat dat een bijzondere gebeurtenis is voor u. En nogmaals, ik wil u namens het college van BNW daar heel hartelijk geluk mee wensen. En ook in die geluk wensen uw vrouw daarbij te betrekken. En ik hoop dat u samen onder Gods zegen hier nog goede jaren mag beleven. En ook vruchtbaar uw werk mag doen. Ik hoorde u daar vanmiddag praten over diesel en over visserij. En het schip dat voor de kant dreigt te gaan. U hebt het ook richting jongeren gehad. Dan denk ik, ja, wat moet ik deze nieuwe predikant nou nog vertellen over Urk? Volgens mij weet hij er veel meer van dan wat ik in die 6 jaar hier aan kennis heb opgezogen. Maar het is goed dat ik u dat niet allemaal hoef te vertellen. En dat betekent dat wij misschien op sommige punten wel samen kunnen optrekken. En dan doe ik ook op een halfjaarlijks overleg dat er is met de predikanten van alle plaatselijke kerken en mij als burgemeester om eens samen problemen te bespreken die onze samenleving raken. Die u in het pastoraat tegenkomt, maar waar wij ook als burgerlijke overheid tegenaan lopen. En u hebt er vanmiddag een paar genoemd. En één daarvan is echt manifest de laatste jaren en dat is een problematiek onder een aantal jongeren. De verslavingsproblematiek. Ik denk dat wij daar als overheid, maar ook samen met de kerk, een hele zware taak in hebben om dat samen te bestrijden met Gods hulp uiteraard. En ik hoop ook dat u, wanneer u uitgenodigd wordt om met ons als gezamenlijk overleg, platform van kerken, daarover te praten, onder meer over deze zaak, dat u daar dus ook deel van uit gaat maken. En u wordt in ieder geval daartoe uitgenodigd. Ik hoop dat wij als burgerlijke gemeente, maar als plaatselijke kerken hand in hand mogen gaan om dit soort problemen aan te pakken. Ik zei al, ik hoef u weinig te vertellen over Urk. U hebt er jaren gewoond en u bent nooit zo ver weg geweest. Altijd een beetje, ik zal wel zeggen, rond het centrum van Elburg gebleven, want volgens mij is daar het vertrekpunt geweest. En ik moet zeggen, die omgeving is het goed toe. Ik weet ervan. Ik wens u nogmaals alle goeds toe En ik hoop dat wij hele goede contacten mogen opbouwen, ook persoonlijk. En ik wens u nogmaals samen met uw vrouw God zegen toe. En ik hoop dat u een goede tijd hier mag hebben. Ik dank u wel.
Mag ik vervolgens dominee van de groep uitnodigen om namens de klasse zijn woord te spreken.
Ik neem maar even dezelfde plaats in. Kleine correctie, het is iets eenvoudiger van de groep is het, niet deer. Ik kreeg een uitnodiging van de kerkraad, dominee Westerink, om als consulent van deze gemeente namens de klasse zijn woordje te spreken. Ik doe het heel kort, want het stond er ook bij, doet u het kort. Als consulent heb ik eigenlijk niet zoveel te zeggen. Het is fijn om consulent te zijn van Urk. Met twee predikanten hoef je niks te doen. En zeker met drie predikanten zal het dan helemaal nog beter worden. Nog minder te doen. En het is goed, dat is fijn dat een gemeente geen consulent nodig heeft. Vaak is het in moeilijke situaties het geval dat je de consulenten bijnoemt en dat is niet zo best. Ik sta hier ook een klein beetje als leerling van u. U was mijn eerste leermeester op het gebied van de homiletiek aan Van Dijk. En ja, nu is dat maar een opstapje eigenlijk. Waar het om gaat is het woord wat u vanmiddag verkondigd hebt. Ik dacht, ja, wat moet je er eigenlijk aan toevoegen? Daarom vind ik toespraakjes altijd wel moeilijk, want je hebt je handen vol om het woord te verwerken en om daarmee weer weg te gaan. In elk geval, ik hoop dat de Heer u toch hier rijk zegent. U bent geroepen, u bent gezonden naar deze gemeente. En de Heer heeft u hier opnieuw een plek gegeven. Ik heb afgevraagd, kun je het ook ten aanzien van een klasses zeggen? Ik stel ook een beetje namens de klasses. Wordt u nou ook geroepen naar een klasses? Nou, ik denk het niet op de manier waarop uiteraard de gemeente iemand beroept en de Heer je stuurt naar deze plaats en zegt, daar moet je zijn. Dat betekent niet dat het om de klasses heen kan. Uw naam is ook op de klasses genoemd. Dat betekent ook dat toch door de leiding van de Heere u een plekje krijgt, ook in deze klasse Zwolle weer. En u kent de klasses ook wel een beetje uit het verleden en ook in het heden. Het is een heel gemêleerd gezelschap. Er komen ook vaak dingen aan de orde waar we met elkaar goed over na moeten denken, die de kerken ook beroeren soms. En we willen u van harte toeroepen of u ook in deze klasses dienstenbeeld zijn met dat woord van God. Het gaat eigenlijk niet eens om onze meningen, maar wat zegt de Heer nou? En ik denk dat ook in onze klasses erg belangrijk is dat die naam van Christus en het werk van Christus volop gestalte zal krijgen. En daarin dan ook de wil van Christus. Hoe wil hij nou ook in onze kerken dat we zullen leven en spreken en besluiten naar zijn heilig woord en tot eer van hem. Gemeente, u krijgt de dienaar van het woord. Luister naar zijn stem. Hoor naar de woorden. Vanmiddag hebben ze gehoord. En hebt u ze gehoord? Niet als zijnde de woorden van dominee Westerink, natuurlijk. Daar mag u dankbaar voor zijn dat u deze dienaar krijgt. Maar hebt u ze gehoord als woorden van God zelf? Paulus heeft dat gezegd. Hè? Niet horende een mensenwoord aanvaardende, maar als Gods woord zelf. Doet dat veel, biddend en verwachtend. En ja, dan zal de Heere u ook ongetwijfeld rijk zegenen met deze gemeente. Met uw vrouw, en u hebt hier ook kinderen, denk ik, vele gezegende jaren tot eer van God, tot heil van, kon het zijn, alle zondige mensen hier in deze gemeente.
Mag ik tenslotte namens de kerkraad en gemeente broeder van Gent uitnodigen?
Dominee, tenslotte een hartelijk welkom namens gemeente en kerkraad. Het mag een hartelijk welkom zijn. Het is wel wat vreemd, dat hebben we als kerkraad ervaren, dat zal de gemeente ook hebben ervaren, om iemand hartelijk welkom te heten die in feite nooit is weg geweest. Dat geldt voor uzelf, dat geldt ook voor uw vrouw. We vieren vandaag Hemelvaart, een bijzondere dag om intrede te doen, om bevestigd te worden, dat is al vaker gezegd. De dag van Christus kroning. De kerk beleidt dat Christus boven is, om zich te bewijzen als het hoofd van zijn kerk, van zijn gemeente. En we weten, door hem regeert God de Vader alle dingen. die belijdenis moet gaan leven. In het midden van ons. En daarom moet dat ook gepreekt worden. En dat is zo even gebeurd, opnieuw. En wij hopen dat u en uw vrouw hetzelfde zullen ervaren. Om te leven onder een open hemel, zodat het ook iedere dag opnieuw voor u zijn kan. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts, om op God te letten. Dan zal prediking en pastoraat toch ook niet ongezegend blijven. Dan mogen we het van de Heere verwachten. Dat een mooier wens kunnen we niet hebben, denk ik, dat u alles van hem kunt, zult ontvangen. En ook nooit, blijvend, nooit genoeg van deze Heere zult hebben. Dan zal dat ook de drijfveer achter uw doen in deze gemeente zijn. Zoals u het zelf weer hebt gezegd, zondaren worden met God verzoend. En zondaren kunnen als een wonder van genade één plant met hem worden. En dat komt dan in het leven uit. Ik moest opnieuw denken, het is meer ter sprake geweest hier, zoals die vrouw in het noorden van ons land, die de vraag voorgelegd kreeg, hoe gaat het met je? En haar antwoord was, zo leeft de vorst altoos, zo leeft hij eindeloos. Mooier bewijs kan het denk ik niet zijn, als voorbeeld van het één plant worden met hem, een hemelvaartsbelijdenis. Ons gebed is dat daar het werk van u in onze gemeente in begrepen is, samen met uw vrouw, ook samen met uw collega-predikanten, met de emeriti-predikanten. Gemeente, laten we in ootmoed en met verwondering zien wat de Heere ook opnieuw in onze gemeente heeft gedaan. We willen graag onze predikant met zijn vrouw toezingen, een hemelvaartspsalm ook, psalm van het blijde gerucht van de ark, psalm 132, vers 6. Bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid, uw gunstvolk juicht, en toch ook vers 10. Ik zal Sions, ik zal der arme spijs hier zegenen, op de ruimste wijs als gebed. Psalm 132, vers 6 en 10 zingen wij onze predikant en zijn vrouw nu toe.
Thank you.
paar woorden als antwoord. En nog een paar daarbij. Allereerst, burgemeester Schutte, heel hartelijk dank voor uw vriendelijke verwelkoming. Toen u over Elburg begon, toen dacht ik, ja, uit die buurt komt u ook. Dus als het moet en we ontmoeten elkaar, dan kunnen we ook wel plat proorten. Maar dat doen we maar niet, want dan verstaat een Urker ons niet meer. Het trof mij dat u zei, ik hoef u niks meer te vertellen. Laat ik het zo zeggen. Ook toen we van Urk weggingen,